USB Closing, ABC, welkom. Wij zijn Jeffrey en Niek, allebei dealmaker bij Marklink en iedere dag bezig met bedrijfsovernames. In deze podcast nemen wij u mee in alle ins en outs waar we in ons werk dagelijks mee te maken hebben. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, vakgenoot of student, maar voor ondernemers in het bijzonder.
Niek. Jeffrey, goedemorgen.
Goedemorgen.
We hebben de zon een beetje achter ons gelaten.
Dat klopt. Ik zie hem soms sporadisch, maar...
Het is regenachtig de afgelopen weken.
Druilerig.
Ja, heel druilerig.
We hebben wel een onderwerp dat vertraagd is eigenlijk. Hè? Long overdue, zouden we zeggen, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Zeker. We hebben al een keertje een beetje aangeraakt met Matthijs Ingenoes.
Klopt. Ja, was wel heel specialistisch toen, hè?
Ja. En nu gaan we naar eigenlijk het juristenvak... Waar wij dagelijks mee in contact zijn.
Het meest sexy deel van de transactiepraktijk.
Ik vind het wel veel sexier geworden dan ik 10 jaar geleden dacht.
Zo mooi.
Je zegt eigenlijk dat als je nu opnieuw zou mogen studeren. Zou je rechten gaan studeren. Ondernemingsrecht.
Dat weet ik niet. Nee, zo zeg ik het niet. Maar ik vind het wel. Het is een vak wat veel meer interesse heeft gekregen. Vanuit mijn kant.
Tim, Rick Mespoel.
Welkom. Goedemorgen heren.
Goedemorgen.
Bekende gezichten over en weer.
Ja, zeker. Ja. Want Tim is onze collega bij Marklink. Maar ik geef je graag het woord voor een introductie.
Dankjewel. Ik ben Tim Rikmespoel. Inmiddels alweer 53 jaar. Waarvan ik er alweer 16 bij Marklink ongeveer doorbreng.
Dus inventaris.
Dat is een heel verhaal. Ja. Ja. Even misschien heel kort. Leidrecht gestudeerd. Nog een jaar Duits recht gedaan in Heidelberg. Een jaartje in dienst, dat moest ze nog net. In de advocatuur begonnen. En van daaruit eigenlijk met Marklink als klant ooit de overstap gemaakt intern. Als de eerste jurist bij Marklink.
Kijk.
En in totaal doe ik dat nu al een jaar of 16. En hebben een team van 8 mensen waar ik... de leiding over heb.
Jij bent toch ook je hebt niet sinds de start daarbij. Je hebt ook een uitstapje gemaakt, toch nog?
Ja, ik ben rond 2002 bij Marklink begonnen tot 2008.
Ja.
Toen ben ik een jaar of 5 weer teruggekeerd in het juridische vak buiten Marklink. In 2014, dus alweer bijna 10 jaar geleden weer teruggekeerd.
2014, toen begonnen wij.
Toen begonnen wij ook. Ja.
Ja. Dat is 10 jaar geleden. Volgend jaar is dat 10 jaar geleden.
Precies. Ja.
Man.
Ja, het onderwerp juridisch is een heel breed onderwerp. Maar we willen het hier voornamelijk hebben over je juridisch vak in het M&A.
Ja.
Ja, Tim, neem ons mee. Wanneer kom jij voor het eerst aan tafel?
Ja, jullie zijn meestal een tijdje bezig als wij in beeld komen. Hè? Want er moet natuurlijk eerst sowieso een klant zijn die wil aankopen of verkopen. Jullie zijn daar meestal een paar maandjes mee bezig met marktanalyses maken, IM opstellen, dat soort dingen, de markt benaderen, de komende biedingen. En op een gegeven moment wordt er een keuze voor een partij gemaakt en dan moet het opeens snel.
Ja. Oh ja.
Maar één stapje terug misschien, voordat jullie die informatie in de markt zetten, wordt altijd een geheimhoudingsverklaring getekend of de NDA, zoals het in het Engels heet, de Non-Disclosure Agreement. Dat is voor ons redelijk standaard. Wij bemoeien ons daar eigenlijk alleen maar mee als daar nog discussies over zijn. Maar voor de klant is dat wel belangrijk, want die wil niet dat zijn bedrijfsgegevens zomaar op straat gegooid worden. Dus iedereen die dat ontvangt, moet wel tekenen dat hij dat alleen bekijkt voor het doel om de overname te onderzoeken.
Ja.
En dat hij die gegevens vertrouwelijk behandelt. En zeker als het om concurrerende bedrijven gaat, is dat belangrijk.
En is dat niet vaak, want ik krijg ook wel eens van klanten te horen van... ja, oké, leuk, zo'n geheimhoudingsverklaring. Maar ja, hoe kom je er ooit achter als er gelekt wordt dat diegene gelekt heeft?
Nou, ik denk dat een stukje bewustwording toch altijd ook weer even is. En een enkele keer komt het helaas voor dat een klant wel eens al dan niet lichtelijk verontwaardigd aan tafel zit. Van mijn medewerkers krijgen al te horen waar bij bedrijf X dat ik te koop sta. Hoe kan dat?
Ja.
Nou, dan wordt er meestal aan ons verzocht dat ook even een pittige brief achteraan te sturen. Of iedereen zich wel aan die NDA wil houden. Omdat we anders andere dingen moeten gaan doen.
Want hoe wordt dat afgedekt in een geheimhoudingsverklaring? Want uiteindelijk, er staat in je, jij dient geheim te houden van hetgeen wat wij met jou aan jou verstrekken.
Ja.
Maar hoe wordt dat afgedekt?
Nou ja, A is het gewoon natuurlijk een juridische verplichting waar je, aan moet houden. Ja. Sowieso. Jouw vraag is eigenlijk naar de afdwingbaarheid daarvan. Je hebt 2 keuzes. Je kunt zeggen, als ik schade leid, ga ik die op je verhalen. Dat is commercieel wel het beste. Je kunt er gigantische boetes inzetten, wat ook wel eens gebeurt, zeker internationaal. dat werpt wel een drempel op voor partijen om dat te tekenen. Want dan denken ze, voordat je weet komen ze hier een ton bij me ophalen. Maar dat kan. Maar dat kan ook in tweede instantie. Dus als iemand zich er echt niet aan houdt, kun je ook naar de rechter stappen en zeggen, ik wil een veroordeling op straf van een boete dat dit nageleefd wordt. Ja. Of mijn schade vergoed.
Ja. Want over het algemeen, wat ik zelf merk, is dat partijen, natuurlijk, ik krijg wel eens discussies over misschien kleine passages die je eruit wil halen, maar dit zijn vaak wel de dingen die in MKB-wereld dat partijen daar best wel makkelijker in meegaan.
De grote discussiepunten zijn volgens mij altijd de looptijd van zo'n NDA.
Ja, dat is altijd de vraag, hoe relevant is de informatie nog over 1 of 2 jaar? Over dat soort termijnen heb je het meestal.
Ja.
Heb je wel eens gehad dat het helemaal uit de klauwen liep?
Ik heb wel eens gehad dat er zo moeilijk gedaan werd door een partij in de benaderfase van de NDA, dat we gezegd hebben, als het zo al begint, laat dan maar zitten.
Ja.
En dat is dan vanuit ons, vanuit de klant?
Van marketing / de klant. Ja, precies. En aan de verkopende kant. Ja,
want uiteindelijk, ja, precies. Ja. En dan vanaf de NDA, want uiteindelijk, ja, dat is een eerste stap dat wij ook jullie inschakelen om bij kleine wijzigingen te checken of de wijzigingen akkoord zijn. Dan komen we tot aan de intentieovereenkomst.
Ja, want jullie gaan, hè, wat ik net al zei, dan de markt op aan de hand van die NDA, selecteert met een overleg met de klantenpartij en er komt een bieding op tafel. En in die euforie wil iedereen dat als er dan een keuze gemaakt wordt, dat snel vastleggen in de LOI of de intentieovereenkomst. De term sheet, er zijn head of terms, maar het komt allemaal op hetzelfde neer.
Ja, dat is mijn vraag. Je hebt daar heel veel benamingen voor, maar zit daar fundamenteel iets anders in? Wat is?
Maar in de basis niet. Je ziet wel dat de term sheet is vaak iets meer basic in een soort schema opgebouwd.
Mm-hmm.
En de intentieovereenkomst is vaak iets meer uitgeschreven. Een term sheet zie je vaak ook in Engelse contracten. Die intentieovereenkomst wat meer in het Nederlandse speelveld.
Maar uiteindelijk is de lading is hetzelfde.
Klopt,
toch?
Klopt.
Hetgene wat je
ondertekent.
Het gaat
om de inhoud en niet het etiket wat je erop plakt.
Nee. En wat staat er in zo'n intentieovereenkomst?
Nou, zo'n intentieovereenkomst bevat de afspraak op hoofdlijnen. En wat met name belangrijk is voor de koper is de exclusiviteit die je vanaf dat moment geeft. Dus ook voor de verkoper. Maar die moet dan beslissen, ik ga met 1 partij verder. En die partij die wil dat, want die wil even rust aan het front. Die heeft net die biedingsstrijd gewonnen. Ja. Als die er is. Geweest is. Maar met name ook. Die gaat vaak een hoop kosten maken voor due diligence. En zegt die wil ik wel maken. Maar dan wil ik wel weten dat ik deze deal met jou kan afronden.
Ja. En komt het wel. Want ik heb laatst ook een transactie gehad. Waarbij je dus met meerdere partijen een intentie afspreekt. Dus met meerdere partijen een dataroom ingaat. Dan hebben we al heel wat stappen verder. Maar
dat kan, mits je daar maar transparant over bent. Dat er dus eigenlijk geen exclusiviteit is.
Ja. Precies.
Maar wat ik er nog even aan wil toevoegen is dat de LOI is ook wel een belangrijke psychologische stap. Hè? Ik noem het wel eens de verloving.
Ja.
Want je gaat met 1 partij.
Ik dus nu ook.
Ja. Je gaat dedicated met 1 partij verder.
Ja.
Het is even een test van wil de verkoper echt, wil de koper echt en hebben we elkaar goed begrepen?
Ja.
Want er wordt wel eens intern geroepen, haast, kunnen we die LOI even overslaan en meteen door naar de koopovereenkomst? Ik vind dat nooit zo verstandig vanwege deze aspecten. Willen we echt en hebben we elkaar goed begrepen? En dat ga je aan zijn LOI merken en daarom vinden mensen soms juridisch wat minder leuk. Dan ga je toch even opschrijven, waar hebben we het nou over? Ja. Wat krijg ik? Wat ga jij doen? En daar moeten uiteindelijk beide partijen, dat is toch altijd wel even een goede test, zitten we op 1 lijn?
Ja, en dat over dat zitten we op 1 lijn. Ik heb recent ook een transactie gedaan waarbij ik pas na intentieovereenkomst op de tafel kwam. En die intentieovereenkomst lag er. En partijen hadden wel iets ondertekend, maar begrepen elkaar totaal niet. Dus dat lag ver uit elkaar.
Ja.
Ja, nou, dat heeft 1 groot gezeur, zei ik.
Maar waar komt dat dan door? Komt dat omdat daar in die fase van intentieovereenkomst niet de juiste mensen betrokken zijn die iets konden vinden over een intentieovereenkomst? Of?
Ik denk 2 dingen. 1, sowieso dat. Er zijn niet de experts aan tafel gezet aan beide kanten. Dus aan beide kanten zou je een jurist aan tafel moeten zetten om dat op de juiste manier te gaan verwoorden. En 2 is vaak ook, ik wil snel door. Dus we ondertekenen wel het, want dan kan ik verder.
Ja. Ja, dan komen we aan misschien klein uitstapje naar de bredere betekenis van legal. Het is ook van belang dat de afspraken duidelijk worden vastgelegd. Hè? Partijen zitten er vaak op dat moment middenin en denken elkaar goed te begrijpen. Maar even een simpel voorbeeld. Als ik zeg, ik betaal je 3 keer de winst. Dat spreken we af klaar. De deal op de achterkant van het sigarendeusje.
Ja.
Maar goed, dan zijn er een hoop dingen die nagedacht. Van heel simpel, betaal je voor de aandelen of voor de activa. Maar dat is misschien ook van duidelijk. Maar betaal ik nou 3 keer de netto winst of de bruto winst? En over welk jaar? En wanneer gaan we dan betalen? Al dat soort aspecten, dat moet je opschrijven. Nou, daar komen we vaak natuurlijk al een heel eind mee. Maar dan nog, je praat vanuit de kennis van nu. Je zit midden in die deal. Maar ik zeg ook wel eens tegen klanten, ja, die stukken komen op een gegeven moment weer op tafel als je niet meer precies weet hoe het zat. En dan moet er wel duidelijk staan wat er afgesproken is. En worst case scenario, gaat iemand in een zwarte toga zich over die contracten buigen. Ja. Dus lees de rechter, omdat je het toch niet met elkaar eens bent. En dan moet er wel duidelijk zijn, ook een stukje achtergrond, hè, van waarom en is en deze waar, deal gemaakt.
En ook waar kom je vandaan, toch? Dat gaat voornamelijk, die man in die zwarte toga, dat is niet. Want een intentieovereenkomst, dat volgens mij maak je daar vaak ook de afspraak dat het een verloving is. Ja. En dat je uiteindelijk
niet bindend is.
Ja. Niet bindend. Ja, het is wel bindend, maar...
Ja, maar ook daar begint al dat je de dingen duidelijk moet opschrijven. Ja. En dat is voor de koopovereenkomst in de laatste stadium natuurlijk nog meer zo.
Ja. En wat wordt er nog meer benoemd? Want uiteindelijk een intentieovereenkomst, je maakt een afspraak. Dat is vaak gewoon heel standaard over de prijs en hoe die betaald wordt. Maar wat staat er nog meer in zo'n intentieovereenkomst?
Nou ja, wat wordt er nou precies overgenomen? Hè? Ja. Wat is het? De structuur van de, want je hebt heel vaak dan maar een deel van de kerstboom van een verkoper wat overgenomen. En vooral tegen welke prijs? Zeker als daar nog dingen als earn-outs in zitten, leningen van de verkoper, moet dat allemaal beschreven worden. Ook wordt uiteindelijk beschreven hoe het financiële plaatje rondkomt aan de financieringskant soms al. Ook hoe die koopprijs precies tot stand komt met een bijlage van wat gaat er op en wat komt er... Gaat eraf.
Ja.
Gewoon ook de positie van partijen. Wat is de bedoeling na de overname? Blijft de verkoper doorwerken? Moet er management gaan participeren? Soms is een pand eigendom ook van de verkoper. Komt er een nieuwe huurovereenkomst? Blijft die in stand? Moet die getoetst worden op marktconformiteit? Dat soort zaken. Het feit dat er een due diligence onderzoek gedaan gaat worden. Binnen welk tijdsbestek en hoe dat wordt aangevlogen. Tot, we gaan straks een koopovereenkomst sluiten. En vaak ook nog een aandeelhoudersovereenkomst bij de pre-exit tegenwoordig. Waar iedereen met elkaar doorgaat in de nieuwe koopholding. Daar zullen we het straks misschien nog wel even over hebben. Ja, en dan krijg je er wat gebruikelijke bepalingen over vertrouwelijkheid, kosten, welke rechter is bevoegd en dat soort zaken.
Ja,
best uitgebreid al, toch? Als je het zo even opzomt. Het zijn niet 4-5 dingen.
Nee, dat zeker niet. En volgens mij, je noemde net inderdaad de hoofdonderwerpen, maar ook per onderwerp verschilt het of je al heel diep in dat onderwerp gaat. Ja. Dus of je al heel veel al van tevoren afstemt. Ja. Of al dat je zegt, joh, laten we dat voor een latere fase ingaan.
Ja, dat zie je altijd een beetje, het verschilt ook een beetje per klant.
Ja.
Maar wat je ook ziet is dat de verkoper, die wil graag heel veel zekerheid als je die exclusiviteit geeft. En die praat vanuit de zaak die hij al heeft, die hij verkoopt en de kennis daarvan. En wat wel eens een beetje vergeten wordt, is dat die koper, die heeft natuurlijk een behoorlijk bod neergelegd, in ieder geval in zijn eigen ogen. De verkoper vindt het altijd te weinig, maar de koper vindt het toch al aan de forse kant. En die zegt, ja, we kunnen allerlei detailafspraken gaan maken, maar laat mij nou eerst eens even binnenkijken. Precies. Lees het due diligence doen. Dus het kan ook een tactische keuze zijn om bepaalde afspraken nadat due diligence te gaan maken. Dan heeft de koper iets meer comfort inmiddels bij wat hij nu eigenlijk aan het kopen is.
Ja. Maar het is altijd wel een document waar je op terug kan vallen nadat je het hebt ondertekend.
Nou, en er wordt vaak ook behoorlijk op teruggevallen. Je moet het ook weer niet onderschatten. Er worden echt wel wat piketpaaltjes geslagen. En al naar gelang het iemand uitkomt, gaat hij, als er in een later stadium discussies zijn, terugwijzen naar die LOI van we hadden toch dit of dat afgesproken.
En bij het opstellen, want je noemde het, ik stel zo'n document op, tenminste wij als jurist. Maar er zit meer dan alleen het opstellen.
Nou ja, wat ik zelf doe is, behalve dat we vaak in de wandelgangen al over zo'n traject gesproken hebben met elkaar. Ja. Ik ga ook eens even het IM lezen zelf. Van wat is het nou voor bedrijf? Waar moet ik rekening mee houden? Is bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrecht. Kijk, bij een softwarebedrijf speelt dat een veel grotere rol dan bij een uitzendorganisatie of zo.
Ja.
Dus hoeveel mensen werken daar nou eigenlijk? Heb ik te maken met een ondernemingsraad, CER-melding en dat soort zaken. Dus dat ik een beetje gevoel heb bij zo'n bedrijf. Dan ga je kijken naar die biedingen. En van daaruit ga je dan je LOI opstellen. Natuurlijk hebben we een format voor. Maar ja, je moet toch die onderwerpen af en die fine-tunen op deze casus.
En dat stuk, dat wordt dan opgesteld vanuit heel wat informatie die je aangeleverd krijgt vanuit de klant, vanuit de adviseur en vanuit het zelf verdiepen. Alleen dan zit je ook aan tafel. Want vaak zit er aan de andere kant ook een jurist al bij de intentieovereenkomst. Of,
zeker. Ja.
Vaak wel,
dat,
toch?
Ja, dat raden we eigenlijk ook wel aan. Dat klopt. Hè. Dus wij stellen die LOI op. Die bespreken we intern, hè, met de consultant manager die betrokken zijn vanuit Marklink. Als wij het dan eens zijn, zo staat dat te goed, dan leggen we het bij de andere kant neer. En die gaat daar ook naar kijken met zijn adviseurs. En geeft daar commentaar op in de soms befaamde markup.
Ja. Ja. Heb je, je krijgt de klassieke discussie is altijd. Welke kant maakt nou meer kosten? Een ondernemer is een ondernemer om een reden. Die vindt het altijd prettig om veel te krijgen voor weinig geld.
Ja.
En die zegt dan, maar kan de andere partij dat niet opstellen? Want dat kost minder, dat is minder duur. Is dat echt zo?
Ja, ik denk dat dat wel meevalt. Laat ik het zo zeggen, als ik vanuit mijn eigen format een koopovereenkomst moet opstellen, kost mij bijna net zoveel tijd als dat ik die van een ander in detail moet lezen. Ja. Het zou een beetje verschil kunnen maken in de eindfase, want ik zie het wel veel bij private equity partijen, dat er steeds meer documentatie omheen komt van allerlei besluiten van besturen, aandeelhouders, ja. Die ook nog opgesteld moeten worden. Dat is ook een beetje monnikenwerk af en toe. Maar ik denk dat het per saldo niet zo heel veel uitmaakt.
Nee, dat heb ik ook.
Dan komen we vanaf de intentieovereenkomst die via wat discussie misschien dat je tot elkaar komt.
Ja. Mooi moment overigens, toch? De handtekening van de intentieovereenkomst is, vind ik altijd, eigenlijk het leukste moment van de hele transactie.
Ja, want je zit allemaal in een hele goede sfeer.
Ja.
Want over het algemeen inderdaad, als koper ook heel tevreden is, zit allemaal in een hele goede sfeer. Maar dan weet men ook stilte voor de storm, want dan gaat het due diligence starten. En dat is altijd het allerleukste onderwerp en allerleukste deel van het traject.
Ja, nou is dat voor de marketingjurist vaak iets meer stilte dan storm. Ja. Omdat wij daar niet zo bij betrokken zijn. Nee. Dat wordt over het algemeen de externe partij gedaan, omdat het veel... Wij zitten veel aan de verkopende kant op het moment. De koper doet dat due diligence. Ja. Ligt vaak de nadruk op financieel, commercieel, wat ze al dan niet zelf doen. Een juridisch zal ook meegenomen worden. En daar proberen wij wel in de gesprekken daarover aan te haken. Zeker als er interviews zijn met onze klant. Om even te weten wat wordt daar gevraagd en zo nodig daarin te kunnen bijspringen.
Want ook daarin, jullie kijken ook al mee vanuit de informatie wordt gedeeld, toch? Gewoon door onze kant. Op juridisch
Nou, ik
vlak.
Moet zeggen op verzoek. Want kijk, we hebben natuurlijk zoveel trajecten lopen. Ja. Er zijn consultants de hele dag mee bezig. Dat werkt een beetje volgens het piepsysteem. Dat ze bij ons komen als ze zeggen van, is hier een probleem of kan dat? Ja. Maar wij gaan dat niet allemaal nog zitten bekijken.
Nee. En die stilte, wat je zei, het is meer stilte dan storm. Die stilte is dan een periode van 1-2 maanden?
Zoiets meestal. Zoiets. Ja.
In die tijd
werd ook de financiering natuurlijk aangevraagd. Ja, en op een gegeven moment... Is men iets uit de planning gelopen en moeten de concepten toch eens op tafel komen om die einddatum nog te halen?
Ja. Want je noemde net al, bij een intentieovereenkomst is het vaak, dan moet met stoom en kokend water op worden gesteld.
Ja.
Is het vak in M&A, juridisch in M&A, is dat altijd hollen en weinig stilstaan?
Ik vind, met het kan de marketing liggen, dat er in de loop der jaren wel iets meer structuur ingekomen was. We hebben natuurlijk nu ook een groter team, dus je verdeelt de zaken wat. Maar je ziet altijd heel duidelijk gewoon, in april worden de intentieovereenkomsten gesloten die voor de zomer af moeten. Ja. En in september, oktober de intentieovereenkomsten die voor de kerst af moeten. Maar het loopt ook meer door het jaar heen. Vroeger was dat nog extremer. Ja.
En vroeger was het extremer dat er echt twee... Tenminste, ik meen me te herinneren van 10 jaar geleden dat er twee momenten waren dat je de markt op ging. En twee momenten dat er closings waren. En dat was altijd zo'n stuw dan.
Ik herinner me nog van bijna 20 jaar geleden dat ik de enige jurist was bij Marklink. Dat begin december was en 24 dossiers op mijn bureau had liggen die eigenlijk voor de kerst af moesten.
Dat ging vaak lukken.
Ja, maar in dat jaar had ik wel rond 20 december geen stem meer van het onderhandelen over de speakerfoon. Toen werd het wat lastig. Maar dat is de loop der jaren beter geworden, gelukkig.
Want er is meer spreiding over het jaar heen.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat, tenminste ik vanuit eigen ervaring, inderdaad je krijgt in één keer een ontwikkeling en dan moet er binnen een week moet er een stuk liggen. Of binnen een week wil je ergens naartoe gaan.
Blijven, dat ad hoc stuk, dat zal altijd blijven.
Ja, maar dat, ik vind dat ook wel lekker, de dynamiek. En ook het projectmatig werken, weet je. Er zit een bepaalde structuur en die werkt naar een einde toe. En het is niet van, dit loopt 2-3 jaar. Wat je bijvoorbeeld met een procedure als advocaat wel kunt hebben. Dan ligt het weer 3 maanden stil en dan moet er wat gebeuren. Er zit gewoon een bepaald tempo in en dat is ook wel lekker. Mm.
Zolang je maar weet hoeveel je er maximaal aan capaciteit, zeg maar, hoe groot je persoonlijke capaciteit is aan projecten die je kan hebben. En dat op die manier dan ook zorgvuldig kan.
Ja, daar wordt niet altijd naar gevraagd.
Nee.
Maar er is een. Er kan een hoop, maar je kunt op een gegeven moment ook een beperkt aantal projecten door je hoofd heen krijgen, zeggen wel. Ja. Maar goed, we hebben inmiddels 8 juristen. Dus wij overleggen ook wekelijks van hoe zit het, hoe druk is iedereen, moet er hier en daar bijgesprongen worden. Ja.
Dan komen we bij de koop. Want uiteindelijk, een intentieovereenkomst maak je een voorlopige koopcontract. Is dat een paar dingetjes aanpassen en dan heb je de koopovereenkomst? Of hoe moet ik dat zien?
Goeie vraag voor iemand die al 10 jaar in het vak zit.
Nou, ja, zo zie je wel weer dat ik me heel erg veel bemoei met legal.
Nou ja, kijk, je ziet dat de intentieovereenkomst is meestal een pagina 5, 6. En het overname komt alleen al de koopovereenkomst met bijlagen is vaak een pagina of 50, 60. Ja. En tegenwoordig krijg je dan nog aandeelhoudersovereenkomsten die ook wel 15 à 20 pagina's beslaan. Dus dan gaat alles in detail uitgewerkt worden wat in hoofdlijnen besproken is in de koop, in de intentieovereenkomst.
En wat, want en dat, de onderwerpen zijn hetzelfde die erin kan.
Als het goed is, zijn dat dezelfde onderwerpen.
Klopt, maar je gaat met name zien een stuk rond de garanties. Hè? Dus de verkoper geeft garanties af over het verleden dat het bedrijf van hem was. Die garanties, dat is al een bijlage van, nou ja, vroeger waren het 5 pagina's, als je niet uitkijkt, zijn het er tegenwoordig 12. Ja. En dan wordt er in de overeenkomst helemaal beschreven hoe daarmee omgegaan moet worden. Ja.
Want eventjes over garantie, want dat is
eigenlijk het leukste onderwerp.
Het allerleukste onderwerp, maar wel een heel essentieel belangrijk onderwerp. Ja. Je gaf net al aan, garantie geeft een ondernemer vaak af over het verleden. Want over de toekomst kan je eigenlijk geen garantie afgeven.
Althans, dat
kan wel, maar dat doen we niet.
Nee, precies, dat wordt wel eens gevraagd, maar dat is lastig.
Ja, ja. Hoe ziet dat eruit? Want wat moet je garanderen als ondernemer?
Nou ja, eigenlijk heel simpel gezegd heb jij als ondernemer over het verleden. Het verleden is dan, laat me even zeggen, voor de notaris. Of voor de economische effectieve datum. Heb jij de lusten en de lasten gehad. Hè? Dus daar komt een bepaald resultaat uit. Dat heb jij genoten. Als nou uit dat verleden naar de toekomst toe toch nog kosten komen. Zegt de koper, ja, wacht even. Dat is uit de tijd dat jij de eigenaar was. Die naheffing van de fiscus over 2022, die ga ik niet betalen. Want dat kost mij nu geld. Het had jou toen geld moeten kosten. Dat is in de basis de discussie.
En
wanneer kwalificeert iets als een garantie? Dat is, want
bedoel je versus een vrijwaring? Of
Nee, dat is een mooie volgstap. Maar over wat kan je een garantie afgeven? Zijn er bepaalde voorwaarden voor?
Nou, er zijn altijd een aantal standaard onderwerpen. De zogenaamde fundamentele of titelgaranties. Dat gaat over dat jij de eigendom hebt van de aandelen. Dat je bedrijf bestaat en netjes ingericht en dat soort zaken. Ja. Check de notaris ook overigens nog een keer.
Precies, en daar zie je toch niet heel vaak.
Nee, niet vaak, maar het is wel de essentie van de eigendom die je koopt. Ja. Dus vandaar die garantie vaak ook wat langer doorlopen. Dan krijg je eigenlijk de garanties met betrekking tot de jaarrekening en een uitwerking daarvan dat de historische jaarrekeningen kloppen. Dan een stuk ondernemen, dus personeel, dat altijd op tijd en netjes betaald is. Dat je contracten goed zijn en afdwingbaar, geen milieuproblemen, huur, intellectuele eigendomsrechten, dat allemaal goed geregeld is. Het is altijd, een koper vraagt altijd veel. En als verkoper is het moeilijk om te zeggen, ja, die garantie geef ik niet af. Dat roept meteen argwaan op, van hoezo dan niet?
Krijg je dat is het moeilijke van de discussie altijd. Ja.
Maar een koper doet ook een due diligence.
Ja, en dat is goed dat je dat zegt. Want het is in Nederland, moet ik erbij zeggen, toch wel gebruikt dat alles wat in die dataroom gezet wordt tijdens die due diligence fase en dat op het eerste gezicht krijg je de vreselijke term prima facie, waarvan iedereen zegt, wat is dat? Dus op het eerste gezicht duidelijk is wat daarin stond. Daar kan in principe een koper niet meer over claimen. Nee. Dus ik zeg,
want dat is bekend. Dat is bij koper bekend.
Ja, ja. Tenzij het een risico is dat hij niet aanvaardt, maar daar komen we zo wel op. Daarom zeg ik ook altijd tegen klanten, Wees nou van tevoren transparant. Laat zoveel mogelijk zien. Dat is gewoon op een gegeven moment part of the deal voor de koper. Ja. Ja. Maar moet de koper er achteraf zelf achterkomen dat jij het achterste van je tong niet hebt laten zien? Dan ben je in ieder geval in Nederland de sjaak, als ik het zo even mag zeggen. Want die informatieplicht van de verkoper gaat toch uiteindelijk boven de onderzoeksplicht van de koper. En anders zetten we dat wel in het contract, dat zo is over het algemeen.
Maar dan is dus een koper doet onderzoek en in de basis doet de koper onderzoek voor het hele bedrijf.
Ja.
Maar alsnog moet je wel garanties afgeven. Hoe werkt dat dan?
Ja, dat klopt. De garanties geef je eigenlijk al voor de onbekende zaken. Hè? Ja. Dus de risico's die we nu niet kennen.
Ja.
En dat wordt eigenlijk weer ingeperkt door alles wat jij al hebt laten zien in dat DD. Dus ik zeg altijd, hoe meer transparantie vooraf, hoe minder gezeur achteraf.
Ja.
En gelukkig werkt het ook zo. Hè? Ik denk, als wij 100 transacties doen per jaar, dat ik achteraf in 3-4 transacties hoor dat er nog een discussie is. En dat is dan vaak omdat toch een verkoper niet het achter van zijn tong heeft laten zien. Ja, dan zegt een koper, ja, wacht eens even. Nu voel ik me toch een beetje vernacheld.
Ja, ja,
nu gaan we er werk van maken.
Netjes gezegd.
Afgezien van de commerciële afweging. Kijk, er zullen altijd wel postjes van een keer 10.000 euro zijn. Je hebt het grotere geheel, los je dat op.
Ja.
Dat is ook altijd omstreven of meer.
En geef je zo'n garantie af voor in lengte der jaren?
Nee, die worden altijd beperkt in looptijd en in geld. Daar gaan vaak de discussies dan ook over. Al hebben zich daar in de loop der tijd wel normen voor ontwikkeld. Hè? Dus wat marktconform is. En ja, de gespecialiseerde M&A-advocaten weten het allemaal wel. Dus er wordt even een ritueel dansje gedaan. Over het algemeen kom je daar dan wel uit.
Ja, ja.
Looptijd en geld dus.
Ja, dus onder grenzen. Ja. Het moet gaan om minimaal 10.000 euro en opgeteld een ton. Want voor dat soort bedragen gaan we elkaar niet lastig vallen of procederen. En ook een bovenkant van dat een verkoper enige zekerheid heeft tot waar kan ik nog aangesproken worden of niet.
Ja.
En daar wordt heel verschillend mee omgegaan. Er zijn verkopers die zeggen, joh, ik ben zo zeker van mijn bedrijf. Waar moet ik tekenen? Maakt me echt niet uit. En verkopers die zeggen, ja, ik heb alles verteld, maar ik vind het toch vervelend.
Ja, ja, ik moet toch de komende jaren nog telkens in achteruitkijkspiegel kijken van joh, komt er niks.
Maar dat verschilt natuurlijk ook heel erg per type organisatie. Want je gaf net zelf het voorbeeld wanneer je zei joh, uitzendbureau versus softwarebedrijf.
Mm-hmm.
Ik kan me heel goed voorstellen dat garanties omtrent eigendom van IP bij een softwarebedrijf altijd wel een grote discussie is. Van koop ik daadwerkelijk wel een machine waar geld uit komt en is die van jou?
Ja, maar dat zal dus de koper ook goed onderzocht hebben in zijn DD. Dat creëert ook weer zekerheid. Hè?
Ja, ja. Kan je hiervoor verzekeren?
Ja, je hebt tegenwoordig de W&I, de Warranty and Indemnity Insurance.
Ja.
Hoe zou ik dit kort samenvatten? Het is inderdaad een verzekering. Dus dan gaan die ondergrenzen een beetje als je eigen risico gelden. Je betaalt een bepaalde premie en dan keert het de verzekeraar als het goed is uit. Je wilt natuurlijk ook wel het DD-rapport zien en het contract. Er kunnen bepaalde uitsluitingen zijn. Van milieurampen tot weet ik wat.
Precies. Ja.
Dan het gekke is dat we in de praktijk zien dat we partijen van zeggen, zeker verder, nou, het is misschien wel interessant. Want dan koop ik mijn risico's af. En als puntje bepaald kan zeggen, jij vindt echt wel zonde om die paar 10.000 euro aan premies te betalen. Ja, wat gaat er nou komen?
Ja.
Laten we het toch maar niet doen.
Nee.
Maar je ziet bijvoorbeeld ook wel een situatie waar verkopers bijvoorbeeld helemaal doorrollen, zoals ze mooi heet. Hè? Dus een opbrengst weer helemaal investeren. Kan het interessant zijn om zijn verzekering te hebben? Dan is er ook geldverradig als er een probleem.
Precies, en dan voorkom je ook een discussie, omdat je nog met elkaar doorgaat.
Ja.
Eigenlijk leg je die hele discussie daarover leg je bij een externe partij.
Dat
toch?
Is een bijkomend voordeel, ja.
Je had het net over DD-garanties, maar ik hoorde Nick net al zeggen vrijwaringen.
Ja. Vrijwaringen zijn eigenlijk een variant op de garanties voor risico's die de koper sowieso niet wil overnemen of heeft geconstateerd in due diligence.
Ja.
Dus wat je helemaal een voorbeeld in ziet, is dat de koper zegt, nou, ik vind dat de CEO niet helemaal juist gevolgd wordt. En de verkoper zegt, nou, dat weten we nog niet. En dan, of daar ben ik het niet mee eens, of hij is er wel mee eens nadat hij dat heeft kunnen checken. Daar wordt wel eens een vrijwaring voor afgegeven van, ja, het risico is mij te groot. Stel dat over een jaar 30 werknemers op de stoep staan die zeggen over de afgelopen 5 jaar krijg ik nog wat meer loon, vakantie, geld, pensioen, et cetera.
Ja.
Dat kan gebeuren, kan niet gebeuren. Dat de koper zegt, dit houden we er buiten. Als dat zich voordoet, ga jij dat helemaal betalen. En die zijn vaak dan onbeperkt in tijd en geld. Wat wel een beetje relativeert in deze discussie is altijd, als de verkoper het bedrijf houdt, heeft hij het
heeft
risico
hij
ook.
Exact, ja, precies. Ja.
Alleen dan heeft hij niet meer helemaal een eigen hand. En dat is vaak wat het wat ja. anders maakt van verkoper. Dan zit daar een koper en die gaat opeens mijn probleem oplossen. Ja. Nou, en dat moet dan vaak dus ook contractueel geregeld worden. Hoe dat die verkoper goed daarbij over geïnformeerd en bij betrokken
ja.
wordt.
Ja, want beide hebben een ander belang hoe dat moet worden opgelost. Als verkoper zijn, dan denk je, ja, als er iets is, dan wil ik het zo goedkoop als mogelijk oplossen. En koper denkt, als er iets is, dan wil ik het zo goed als mogelijk oplossen, wat goed is voor mijn bedrijf, en ongeacht de kosten.
En die belangafweging wordt vaak zelfs zo benoemd in het contract, ja. rekening houdende met mekaars belangen. Hè, de continuering van de relatie voor de koper en de verkoper zegt, ik hou mijn centjes graag in mijn zak.
Ja. Precies, ja. precies.
Maar dit kunnen soms hele grappige discussies worden, toch? Want dit gaat soms over bedragen die ver de potentiële of de overnamesom kunnen overstijgen.
Zou kunnen. Ja, laten we niet vergeten, die overnamesom is een winst maal een multiple. Ja. Dus als je die wil overstijgen, moet je hem wel behoorlijk raken, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar wat wel ja. kan, ja, stel bijvoorbeeld een hele wilde bodemverontreiniging of zoiets. Hè, vroeger stond hier een tankstation, dat zijn we vergeten. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen.
Ja. Ja, ik heb ooit een keer een discussie gehad met, was niet per se een heel groot bedrijf, maar die deden producten die je op je lichaam kon plakken.
Ja.
Dus dat werd al heel snel in Amerika is dat gevaarlijk. Hè? Ja. Dus als je dan vanwege dat product, weet ik veel, uitslag krijgt of zo. Ja. Dan heb je al heel snel iets heel engs. Dat vond die koper heel spannend in ieder geval, weet ik nog.
Ja, het is misschien soms ook wel eens andersom. Ja. Dat het eigenlijk, soms kunnen de juristen bij wijze van spreken de neiging hebben te vast te lopen in zo'n discussie. Ja. Om die risicoverdeling voor die klanten, hun klanten zo goed mogelijk te regelen. Dat het soms goed is even een stapje terugzetten van, waar hebben we het nou eigenlijk over? Hè? Ja. Dit is een risico van €50.000 op een deal van 15 miljoen.
Ja.
Laten we hier ook niet te lang bij stilstaan.
Nee, helemaal niet. Relativeren.
Maar komen hier dan, voor het koopovereenkomst, komen hier dan de grootste discussies altijd uit?
Vaak wel. Ja. En terwijl ik dat in de loop der tijd een beetje ben gaan relativeren. Ik noemde net al, hè, op de 100 deals is misschien 3 keer een probleem.
Ja.
Het neemt niet weg dat je het goed moet regelen. En dat is misschien ook de reden waarom er weinig problemen zijn. Maar hier wordt het langst over gesproken. Ook heeft de markt zich hier wel in ontwikkeld.
Ja.
10, 20 jaar geleden stond M&A nog wat meer in de kinderschoenen. Waren er minder gespecialiseerde partijen. En zat je soms iedere deal M&A opnieuw uit te vinden, ook als jurist.
Ja.
Zeker nu met gespecialiseerde niche-kantoren en wij zelf. Ja, je weet op een gegeven moment wel wat marktconform is en waar je wel en niet een serieuze discussie over moet voeren.
Ja. En die discussies die voer je altijd samen met de adviseur en de ondernemer. Je bent daar onderdeel van dat
deelteam.
Nou ja, kijk, het is een beetje wat de klant wil. Kijk, in principe zijn wij er als marketing om de klant ook te ontzorgen in zo'n proces. Ja. Wij doen vaak wel wat voorwerk, maar de beslissingen moeten ook uiteindelijk genomen worden en goedgekeurd door de achterliggende ondernemer. Want die moet zijn handtekening eronder zetten. Dus ik wil wel altijd dat de contract ligt. Wij nemen ook altijd alles door met onze klanten, doen andere partijen ook. Die tekent ergens voor. Dus je moet wel weten waar die voor tekent. En dan is het aan de klant zeggen, ik wil zoveel geïnformeerd worden, daar wel of niet bij zijn. Dat is een keuze.
Ja. En dat direct met die klant schakelen, dat vind ik ook, dat maakt ons vak eigenlijk het allerleukste. Ja. Dat je direct met de beslisser zit.
Voor mij ook nog steeds.
Ja.
Ja. Ja. Kijk, uiteindelijk praat iemand over zijn iemand of een aandeelhouder of meerdere aandeelhouders praten over hun eigen centen.
Ja.
En dat is een andere discussie dan wanneer je een carve-out doet bij een corporate. Daar heeft de manager de opdrachtgever dat proces te regelen. Waardoor het soms ook makkelijker is. Maar je mist dat stukje persoonlijke betrokkenheid. En dat is voor mij wat na al die jaren het vak nog steeds leuk houdt.
Dan hebben we de koopovereenkomst. Maar uiteindelijk is dat niet. Het omvat dat niet de totale juridische documentatie.
Nee.
Niet altijd.
Nee.
Nee, maar dit zijn we denk ik wel voor de koop. Van een organisatie zijn dit de 2 belangrijkste documenten, toch?
Welke 2?
Intentieovereenkomst en dan de koopovereenkomst.
Nou, onderschat de aandeelhoudersovereenkomst niet, vind ik. We doen natuurlijk veel pre-exits op dit moment. Dus de verkoper neemt ook weer deel in de nieuwe koopholding met de investeerder, al dan niet management. Die onderlinge verhoudingen moeten goed vastgelegd worden met bijbehorende afspraken. Dat kost soms meer tijd dan de koopovereenkomst. Ja. Het voordeel daarvan is wel, vind ik, als je goed die discussies gevoerd hebt en doorlopen, hè, van wie is bestuurder, wie is aandeelhouder, met welke meerderheden worden besluiten genomen, hoe verhoudt zich dat tot elkaar, bestuur en aandeelhouder, waar natuurlijk meestal de investeerder zit, die zit niet op de bestuurdersstoel. Dan weet je wel waar je aan toe bent met elkaar en wat je verwacht van die toekomstige samenwerking. Is je doel om over 5 jaar een exit te maken? Is jouw doel om de komende 15 jaar samen te groeien? Dat is wel goed om dat vast te hebben liggen.
Denk jij dat we het juridische aspect van de pre-exit, dat we daar nog een aflevering over op zouden kunnen nemen?
Ik denk het wel. Ja. Want dat is dat heeft het werk bij een pre-exit is juridisch het dubbele van alleen 100% verkoop.
Nee, maar dat denk ik ook. En aangezien we echt door de tijd racen, zou ik graag nog even het onderwerp willen aantikken waarin je zegt, joh Tim, stel ik ben ondernemer en ik wil een bedrijf kopen, of misschien ook wel vanaf de andere kant, ik ben mijn bedrijf aan het verkopen. Mm. Waar moet ik vanuit een juridisch aspect absoluut mee rekening mee houden. Dus misschien is dat een top 3, misschien is dat 1 punt, dat weet ik niet. Maar als iemand aan jou zou vragen, joh Tim, ik ben van plan mijn bedrijf te kopen of een bedrijf te kopen, waar moet ik nou sowieso scherp op zijn?
Ja, dan kom ik een beetje terug op het begin van wat koop ik nou eigenlijk en tegen welke voorwaarden. Hè? Ja. Ik vind dat lastig omdat ik juist als jurist natuurlijk het spectrum overzie.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Wij krijgen wel eens een verzoek van jullie als managers. Ik heb een klant, die heeft eigenlijk al een deal gemaakt. Alles is duidelijk. Kunnen jullie het even op papier zetten?
Ja, dit klinkt top.
En dan beginnen wij daarmee. Ja. En dan komen wij met alle aspecten waarvan vervolgens zeggen, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
Ja.
Dus er komt vaak toch wat meer bij kijken. Of dat komt te laat in het proces aan de orde. Dat zijn al die details die erbij horen. Van wie, wat, waar, wanneer en hoe, zeg ik wel eens. Ook intern als we stuk aan het opstellen zijn. Het moet duidelijk zijn wie wat doet, et cetera.
Ja, ik zeg altijd, je mag op mij heel veel besparen. Liefst niet. Maar op 1 ding mag je nooit besparen. En dat is juridische tak.
Nou, ik kan het er natuurlijk alleen maar hardgrondig mee eens zijn. En dan wordt er ook wel eens gezegd, we maken die contracten nu en die komen nu maar uit de kast. Nou, dan heb je ze dus eigenlijk een goed proces doorlopen, ook in die contractenfase. En dan weet je wat de afspraken zijn.
Ja.
Maar ik zal je eerlijk bekennen, als ik een half jaar of een jaar verder ben en er wordt mij een vraag gesteld over de oude transactie, dan denk ik zelf ook wel eens, hoe zat het ook weer precies? Ja. En dan moet ik ook dat stuk erbij pakken en weer gaan lezen, wat hadden wij precies afgesproken? En dat zie je natuurlijk met name wel eens bij nabetalingen en dat soort dingen. Dan blijkt dus het nut van de dingen op papier te hebben liggen, want nu zit je er met z'n allen in, weet je in detail waar je over spreekt. En over een half jaar is het, maar jij had ik dat gezegd of had jij niet dat gezegd?
En daar komen toch, ik wil niet zeggen de meeste discussies, maar uiteindelijk als je met elkaar afspreekt, ik verkoop aan de private equity en ik ga ook door investeren, dus ik word ook al je aandeelhouder en ik ga dus een nieuw huwelijk aan met een private equity, dat een jaar of 2 jaar later kan het ook zomaar zo zijn dat het niet heeft geklikt. Hoe ga je uit elkaar? Wat heb je afgesproken? Ja, en dan is het altijd fijn om 1, het goed hebben uitgewerkt en 2 ook, dat je dan ook weer daarin mee kan kijken.
Ja, kijk, en je kunt, als zich nieuwe situaties voordoen, ook altijd weer wat nieuws afspreken als partij. Maar die contracten zijn wel je uitgangspunt daarvoor. Ja. Voor jouw positie in die bespreking of onderhandeling als het daarop uitloopt.
Ja, want als iemand anders er wat voor moet gaan vinden, omdat je er niet met elkaar uitkomt, dan is dat ook de basis.
Ja, en dan geef je het dus ook uit handen. Hè?
Aan de toga.
Ja. Aan de man in de zwarte toga.
Ja.
Ja. Waar altijd nog meer kosten bij gaan komen.
Ja. Dat is een dure man.
Ja, ja.
Tim, hartstikke bedankt voor jouw kennis.
Dankjewel.
En jouw, hoe kan ik het zeggen? Pragmatische en makkelijke manier van toelichten. Voor denk ik veel mensen een taai onderwerp.
Zeker.
We zijn nog niet klaar denk ik. Maar dat is voor een volgende. Dankjewel
Tim. Graag gedaan. Vond het erg leuk.
Fijn dat u heeft geluisterd. Dank. We sluiten af met een paar huishoudelijke mededelingen. Als u luistert via Apple Podcast ontvangen wij graag een feedback. Wilt u een automatisch bericht zodra de nieuwe episode online staat? Volg ons dan op Spotify. Bent u ondernemer en speelt u met een ondernemersvraagstuk? Bezoek dan ook eens onze website www.marklink.com. Tot de volgende keer!